Goedemorgen allemaal. Fijn om zo bij elkaar te zijn, lekker te zingen en te horen van elkaars verhalen. Want ik kwam vanmorgen al binnen en ik werd al gelijk verrast, verwarmd door het verhaal van gisteren, de burendag. Geweldig om dat ook zo te delen met elkaar. En zo delen we door ons leven heen heel wat verhalen. En vanmorgen gaan we er ook een paar met elkaar delen. We openen het woord in nummer 13, daar lezen we zo dadelijk uit. En dan lezen we met elkaar vanaf vers 21. Nummer 13, vers 21. Mariette, mijn vrouw en ik, wij hebben samen twee jongens, eentje van 9, eentje van 11. En als wij gaan fietsen, dan, en ik rij naast de jongste, die van 9, dan is het altijd van, papa, wilt u een verhaal vertellen? Nou, ik heb mij ooit laten verleiden om daaraan te beginnen en ik kan dus eigenlijk niet meer weigeren. En dat verhaal, nou, de verhalen zijn er meerdere ontstaan, maar die gaan dan bijvoorbeeld zo. Dat mama Mier, die is in huis bezig en haar twee kindjes, twee jonge miertjes, die lopen, die fietsen buiten op straat op hun pas gekregen kinderfietsje. En op een gegeven moment wordt hun aandacht getrokken door iets wat op de stoep ligt. En u snapt het al, die fietsjes die worden op straat achtergelaten. Ze gaan de stoep op en ze gaan ontdekken wat daar op die stoep ligt. Op een gegeven moment komt onze overbuurman, dat is zo'n beetje de laatste boer die nog in Maasdijk woont, maar die woont dan bij ons tegenover in de straat. Die komt met zijn hele grote trekker, komt hij de straat in rijden. En die inimini mierenfietsjes, die ziet hij natuurlijk nooit. Dus hij rijdt er pontificaal overheen met zijn trekker. En twee keer krak en de fietsjes aan barrels gereden. Dus die kindermiertjes die beginnen met dat te huilen. En mierenfietsen, fietsen zijn heel stuk. En dus mama die komt uit huis gesprint. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? De kinderen doen het verhaal. Dus mama die denkt, weet je wat, ik ga de politie bellen. Dus de politie die moet maar komen. Ja, als de politie zo de straat inkeert, die heeft natuurlijk geen oog voor de mierenwereld. Dus die ziet niets en die rijdt gewoon door. Dan maar de mierenpolitie die moet gebeld worden. En de mierenpolitie die komt eraan en die ziet inderdaad de ellende, die ziet de schade en die schrijft een verbaal. En tijdens het schrijven van dat verbaal komt er een hardloopmevrouwtje voorbij op de gympjes. Een dame van in de 80, maar zij kan heel kwiek hardlopen, want ze gaat elke dag naar de bakker om daar hardloopgebakjes te halen. Moet u ook maar eens proberen, hardloopgebakjes, daar knap je van op, daar word je kwiek van. Zij kan zelfs zo hard hardlopen, dat toen pas de twee jachtluipaarden uit de dierentuin ontsnapten en die zo per abuis haar inhaalden, zij het op een sprintje zetten, voelt hem al aankomen, en dus twee jachtluipaarden in hun nekvel grepen en ze vasthielden totdat de dierentuin opzichter ze weer op kwam halen. Nou, zo gaat dat dan onderweg en voordat we de redding hebben, zijn we op onze plek van bestemming. Ja, precies. Verhalen. We verzinnen ze soms waar je bij staat. Je deelt ze met elkaar, sterke verhalen, stoere verhalen. Onze voorouders die deden dat al in hun grotten bij het flikkerende vuur van knapperend hout. Waarin ze vertelden van die grote beer van weleer die ze ja, tot de vang hadden gekregen. Of die immens grote boom die ze in een dag hadden omgehakt. We geven ze door. Verhalen van vroeger naar nu, het is van alle tijden. En we geven daarin ook, naast onzinnige verhalen, verhalen door die ertoe doen. Verhalen die van ons levensbelang zijn, die we waardevol vinden om over te dragen. Waaronder de verhalen van een God die houdt van mensen, die zegt, ik ben erbij en wij zingen ervan. En zo geven wij zingend die verhalen door. En vanmorgen dan dat verhaal van die God die optrekt met zijn volk, Israël. Nadat het 4 eeuwen lang in Egypte was verbleven. Weet je nog, in de begintijd, halleluja, hosanna, kom binnen, want jullie Jozef heeft ons gered van de hongerdood. En door de eeuwen heen, als de volgende farao's het volk en de geschiedenis van Israël niet meer kent, worden ze onderdrukt, gepijnigd, gemarteld, moeten ze werken. En besluit God, ik hoor het gejammer van mijn volk, besluit God zijn volk te bevrijden uit de gevangenschap, uit de slavernij. En zo gaat God met zijn verbondsvolk op reis. Door de woestijn naar het beloofde land. En het wordt een barre, barre woestijnreis. En dan komen ze op een gegeven moment aan in de woestijn van Paran. En daar heb je een plaatsje dat heet Kades. En Kades, dat schijnt het onderste puntje te zijn van het beloofde land Kanaan. Het land wat ze beloofd is. En als ze daar zijn aangekomen, gaat natuurlijk je hart wel sneller kloppen. Gaat het nu echt gebeuren? Gaan we nu dat land innemen wat al eeuwen van tevoren aan onze voorvaderen, we horen ze het nog vertellen, Abraham, Isaac en Jacob, wat hen beloofd is. Staan we nu werkelijk op het punt dat God met ons geschiedenis gaat schrijven en dat wij dat beloofde land in mogen gaan? Mozes die spreekt zijn volk toe en die zegt, zie de Heere uw God heeft het land aan u gegeven, trek op. Neem het in bezit zoals de Heere, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft. Wees niet bevreesd, wees niet ontsteld. Oftewel, trek moedig op. En neem het land maar in bezit. Maar het volk dringt aan, Mozes, laten we eerst een kijkje gaan nemen. Laten we eerst even kijken of het wel goed genoeg is. Of we er wel in kunnen, of we er wel in kunnen leven. En dan zie ik ook onze jongste die pas jarig was en zijn cadeautjes uit mocht pakken en een pak waar natuurlijk papier omheen zit. En wat deed hij? Eerst de zijkanten even onder het papier kijken of het hem wel zinde. Ja, gelukkig wel. Het papier was in de mum van tijd. Maar even dat moment van even kijken wat eronder zit. En dan denk ik, typisch menselijk. Wat staat ons te wachten? Zint het er wel wat ik ga krijgen? En toch, Mozes die stemt ermee in. En hij stuurt verspieders vooruit. En daarover gaan wij lezen. Nummer 13 vanaf vers 21. Die verspieders. Zij gingen op weg en verkenden het land van de woestijn Zin tot Rehob bij Lebo Hamat. Zij gingen het zuiderland in en kwamen tot aan Hebron. En daar woonden Ahiman, Sesai en Talmai, nakomelingen van Enak. Hebron nu was 7 jaar eerder gebouwd dan Zoan in Egypte. Daarna kwamen zij aan in het dal Eskol. En sneden daar een rank af met 1 tros druiven, die ze met z'n tweeën aan een draagstok moesten dragen. Ook namen zij wat granaatappels en vijgen mee. En die plaats noemde men het dal Eskol, vanwege de tros die de Israëlieten daar afgesneden hadden. Daarna keerden zij terug van het verkennen van het land, na verloop van 40 dagen. Ze gingen op weg en kwamen bij Mozes en bij Aaron, en bij heel de gemeenschap van de Israëlieten in de woestijn Paran, bij Kades. En zij brachten aan hen en heel de gemeenschap verslag uit en toonden hun de vruchten van het land. Ze vertelden het Mozes en zeiden, wij zijn in dat land gekomen waarheen u ons gestuurd hebt. En werkelijk, het vloeit over van melk en honing. En dit is zijn vrucht. Het volk dat in dat land woont is sterk. De steden zijn versterkt en heel groot, en ook hebben wij de nakomelingen van Enak gezien. In het zuiderland woont Amalek, in het bergland wonen de Hethieten, de Jebusieten en de Amorieten. Aan de zee en aan de oever van de Jordaan wonen de Canaanieten. En toen bracht Caleb het volk tegenover Mozes tot bedaren en zei, laten wij vrijmoedig optrekken. Wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het voorzeker overmeesteren. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden, wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. Zij lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten over het land dat zij verkend hadden, door te zeggen, het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een land dat zijn inwoners verslindt. En heel het volk dat wij in het midden daarvan gezien hebben, bestaat uit mannen van grote lengte. Wij hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen. En zo waren wij ook in hun ogen. Toen begon heel de gemeenschap luid te weeklagen en bleef het volk in die nacht luid jammeren. Al de Israëlieten morden tegen Mozes en tegen Aaron. Heel de gemeenschap zei tegen hen, waren wij maar in het land Egypte, of in deze woestijn gestorven. Waren wij maar gestorven. Waarom brengt de Heer ons dan naar dit land, zodat wij door het zwaard vallen, en onze vrouwen en onze kleine kinderen tot prooi worden van de vijand? zou het niet beter voor ons zijn naar Egypte terug te keren? En ze zeiden tegen elkaar, laten wij een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren. En toen wierpen Mozes en Aaron zich met hun gezicht ter aarde voor heel de verzamelde gemeenschap van de Israëlieten. En Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefunne, twee van hen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren. En zeiden tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten, het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een goed land. Als de Heer ons genegen is, zal Hij ons in dat land brengen. En zal Hij het ons geven, een land dat overvloeit van melk en honing. Alleen, kom tegen de Heer niet in opstand. En u, wees niet bevreesd voor de bevolking van het land. Want zij zijn ons tot voedsel, hun schaduw is van hen geweken, en de Heer is met ons. Wees niet bevreesd voor hen. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. Verspieders. 12 verspieders worden erop uitgestuurd. Uit elke stam 1, waaronder ene Caleb en ene Hosea. Die op dat moment door Mozes Jozua genoemd wordt. En die 12 verspieders die gaan erop uit. 40 dagen lang trekken zij door dat beloofde land om te kijken hoe het eruit ziet. 40 dagen. 40 dagen. Het getal 40 is in de Bijbel een betekenisvol getal. Een betekenisvol getal in die zin dat het bereidt ons voor op wat er komen gaat. Het maakt je weerbaar of het rust je toe. Soms test het je ook uit op waar je naar tegemoet leeft. Een soort geloofsbeproeving mag je misschien ook wel zeggen. Denk eens aan de tijd dat Noach en zijn vrouw en de kinderen met de dieren in de ark zaten. En het regende 40 dagen en 40 nachten. Nadat Jacob in Egypte was overleden, deden ze er 40 dagen over om zijn lichaam te balsemen alvorens het uitgeleide werd gedaan. Toen Mozes door God op de berg Sinaï geroepen werd om daar die verbondstekst in ontvangst te nemen, de tekst hoe God zich verbindt met ons mensen, leefregels, wij noemen het tegenwoordig 10 geboden, die tijd dat Mozes daar op de berg Sinaï was, gedurende 40 dagen. Toen Jezus gedoopt was en opstond uit de Jordaan, werd hij door de geest meegenomen de woestijn in. Om daar verzocht, beproefd en door Satan verleid te worden. En Jezus die verbleef daar 40 dagen. De tijd tussen zijn opstanding uit de dood en zijn heengaan naar zijn hemelse vader is 40 dagen. En nu dan die 12 verspieders in Kanaan 40 dagen. En wat is het resultaat van die 40 dagen Kanaan? 2 verhalen. De ene heel bemoedigend, heel versterkend, maar de ander heel negatief, heel vernietigend zelfs, beangstigend. Zeggen Jozua en Caleb, ach het land dat de Heer onze God ons geven zal is goed. Het vloeit over van melk. En dat betekent dat de grond er goed genoeg is om runderen, schapen, geiten, melkgevende dieren te houden. Het vloeit over van honing. En dan kunnen wij aan bijenhoning denken. Maar er werd ook een soort zoete siroop gemaakt uit druiven, dadels, vijgen. In ieder geval, dat land wat ze gezien hadden, is vruchtbaar genoeg voor veeteelt, akkerbouw, voor welvaart van mensen. En als tekenen daarvan, als tekenen hadden ze uit het land meegenomen vijgen, granaatappels en een trosje druiven. Moest wel door 2 man geteeld worden. Of dat andere verhaal, het volk dat in het land woont is sterk. De steden zijn versterkt en ze zijn heel groot. En we hebben er reuzen gezien, nakomelingen van Enak. De Enakieten, dat waren reuzen. En wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen en zo waren wij ook in hun ogen. Wat een verschil, hè? 12 mensen, Ze hebben hetzelfde gezien, ze hebben hetzelfde meegemaakt. 40 dagen Kanaan en ze komen terug met twee heel verschillende verhalen. En dan komen de interpretaties. We kunnen dat land innemen, want God is aan onze zijde. Geloof dat het kan. Geloof dat Hij het beloofd heeft. En heb vertrouwen. Of beangstigend. Veel te gevaarlijk. Lukt ons nooit. Moeten we nooit aan beginnen. En de moed zinkt je in de schoenen. Nou, de interpretaties die kleuren het verhaal. En dat is helemaal niet zo moeilijk om te begrijpen. Want beeld je maar eens in dat er een ongeval op straat plaatsvindt. Een automobilist rijdt een kind aan op de fiets. En ga dan maar eens de verhalen horen van de mensen die het hebben gezien. Een passant die over de stoep liep en iets zag gebeuren. Of de automobilist die met zijn verhaal komt van onmacht, of misschien wel schuldbesef, gewoon niet opgelet. Een agent die arriveert en zijn technisch verhaal, procesverbaal, uitschrijft. Of de moeder die het gezien heeft van achter, vanuit haar keukenraam, waarin allerlei emoties van pijn, verdriet, haar kind, door haar heen gaan. Ook dan hoor je allemaal verschillende verhalen over één en dezelfde gebeurtenis. En ze sluiten elkaar niet uit, maar ze zouden juist heel goed in elkaar gevlochten kunnen worden. En toen ik dat ging begrijpen, ja, begon mij ook door te dringen dat net die vier evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, in het verleden hebben ze mij regelmatig gestoten. Weet je, van wat daar staat klopt niet met wat daar staat. Totdat ik ging snappen dat de ene evangelist vanuit een ander perspectief schrijft. En met een andere groep mensen voor ogen om het uit te willen leggen dan de andere evangelist. En ik ontdekte, maar ze bijten elkaar helemaal niet zo erg. Het is heel goed inpasbaar als je snapt vanuit welke bedoelingen en naar wie het toe beschreven is. Vanmorgen twee verhalen uit die ene gebeurtenis. En wat is nu het goede verhaal? Wat maakt dat het voor jou, voor u, een goed verhaal gaat worden? Wat is eigenlijk een goed verhaal? Ik weet niet of jullie iemand van jullie thuis in het vertellen van verhalen, maar wat ik me door verhalenvertellers heb laten vertellen, die zeggen dan, als je een goed verhaal wilt bouwen, dan moet daar een hoofdpersoon in zitten, die moet ambitie hebben, conflicten in het verhaal doen het altijd goed, maar zorg wel dat er een oplossing ergens inzichtelijk wordt, zodat er naar iets toegewerkt kan worden en dat er een resultaat is. En maak het dan maar persoonlijk. Zodat je luisteraars zich gaan herkennen in het verhaal. Dat ze ergens in dat verhaal hun plekje in kunnen nemen. Maak het herkenbaar. Doe er wat verrassingen in. Vergeet niet de erotiek en de seks, want dat doet het ook altijd lekker in deze maatschappij. En zorg voor een happy end. Nou, en zo kijken wij door de tijden heen. En misschien wel weer opnieuw op Netflix naar Dallas, Goede Tijden, Slechte Tijden, Spangas, Temptation Island. U kent ze allemaal niet. Oh. Hou me zo, mis niks. Ja. In mijn beleving, in mijn perceptie is een goed verhaal een verhaal waar je mee verder kunt. Een verhaal wat licht geeft in je leven. Een verhaal wat weer adem geeft, wat vrijheid geeft, waardoor je kan leven. Een verhaal met toekomstperspectief. Een verhaal ook dat goed genoeg is om doorverteld te worden door de eeuwen heen. Van generatie op generatie. Een verhaal als waarin Caleb en Joshua in de bres springen voor een goed verhaal. Als Caleb zegt, laten wij vrijmoedig optrekken. Wij zullen het land in bezit nemen, want we zullen het zeker overmeesteren. En het kan heel goed zijn dat Caleb de woorden van Mozes in zijn oren heeft geknoopt. En die zou je nog kunnen nalezen later. Deuteronomium 1 staan ze. Als Mozes zelf zegt dat het de Heere, dat het God is die hen het land gaat geven. Hij is het. En wees daarom niet bang. Laat je niet ontmoedigen. Maar de Heere God zal voor je strijden, net als dat hij in Egypte heeft gedaan. En hij draagt jou, hij draagt u door de woestijnreis van het leven heen. Net zoals dat je je kinderen zou willen dragen als je ziet dat het ze niet meer gaat. Dan til je ze op en dan neem je ze mee, dan laat je ze niet achter. Zo draagt God ons door het leven heen en heeft hij dat zeker tot aan hier gedaan. En wat is dan jouw? Wat is dan uw levensverhaal? Is dat een verhaal wat gevuld is van angst? Wat gevuld is van twijfel? Ongeloof misschien ook wel? Wat je juist van weerhoudt om het onbekende tegemoet te durven gaan? En ik begrijp dat heel goed, want man, wat is er voor een narigheid tegenwoordig in de wereld? Om ons heen, en niet alleen om ons heen, want het raakt ons aan alle kanten en wij voelen dat ook in onszelf. Met als risico dat we ons niet meer vast durven te houden aan die verhalen die het leven juist moed willen geven, die het leven kracht willen geven, die het leven perspectief willen geven. En ik snap dan dat er best mensen zijn die gaan twijfelen, die zich aan hun geloof geknaagd voelen worden, die het vertrouwen kwijtraken, die door anderen voor gek worden verklaard dat je nog met zo'n verhaal durft te komen, als je het nog durft te zeggen. En hoe vaak zwijgen we dan ook maar eigenlijk om het bij onszelf te houden? Zo moeilijk is het tegenwoordig. Wie durft dan nog voor de dag te komen met dat verhaal van die God met zijn mensen? Met zijn kinderen, waarvan we toch ook, veronderstel ik willen zeggen, wij zijn er één van hem. Heb jij nog de moed? Heeft u nog de moed om je vast te houden aan dat levensverhaal van God met mensen? Wat zich niet alleen maar beperkt tot een verhaal, maar wat de geschiedenis is geworden van God met ons mensen. Het is God die heel veel dingen doet geschieden en daarmee onze geschiedenis schrijft. En lukt het jou nog te geloven aan die geschiedenis van God, van toen, maar ook zeker nu, van die God, onze hemelse Vader, met jou, met u en met mij? Durven wij die handen die hij uitstrekt naar ons, waarin wij die doorboorde handen van Jezus Christus mogen zien, durven wij er een van vast te pakken, zodat hij ons mag en kan leiden door dit leven heen? Het onbekende tegemoet, dat vraagt wel vertrouwen. Dat vraagt wel een beetje lef, een beetje durf, een beetje minder van jezelf en een beetje meer van de Heer. Want dat is wel wat er geschiedde. Dat God in Jezus Christus, in zijn Zoon, naar jou, naar u, naar mij is toegekomen. Ons mensen onderweg. Zoekt tas naar onze handen. Mag ik de jouwe vasthouden? Wil jij met mij mee optrekken? Door die barre woestijn van het leven. Door die foute film waar we af en toe in terechtkomen. Door die slechte tijden. Mag ik jou aan de hand meenemen? Door het beangstigende naar het vreugdevolle tegemoet, is daar zomaar die Jezus, de naamgenoot van Jozua. Zoals ik al zei, lees je in Numeri dat Jozua oorspronkelijk Hosea heette. En Hosea betekent hij redt, hij bevrijdt, hij verlost. En Mozes die noemt hem vanaf dat moment Jozua. Wat betekent de Heer redt, de Heer verlost, Jozua. In het Hebreeuws Joshua, Yeshua. Hoor je hem al komen en ga je weer naar het Grieks, dan ga je opeens naar Jezus en wij zeggen tegenwoordig Jezus. Naamdrager, de Heer redt, het is God die bevrijdt, het is God die verlost. En dat verhaal van die God met ons mensen, dat noem ik een goed verhaal. En om dat kracht bij te zetten, nam Jezus mee van waar hij kwam, tekenen, wonderen, genezingsdaden, zelfs mensen opstaan uit de dood. Hij deed uitspraken die deels al uitgekomen zijn en die deels nog als belofte verpakt zitten in dat cadeaupapier wat uitgepakt mag worden. En zo kwam die Jezus, die God redt, naar hier en sprak hij over een beloofd land, onbekend, koninkrijk van God, wat toegankelijk is voor iedereen die aan die hand van Jezus door die barre woestijnreis zijn of haar leven wil leven. Koninkrijk van God, die Jezus, de Heere, redt. De Koning der Koningen, Hij is het die ons wil brengen naar dat Koninkrijk van God. En ons daar ook naar binnen wil laten gaan. En het goede, in het goede verhaal, is dat Hij niemand daarbij wil verliezen. Niemand wil die kwijtraken. Ook u niet, ook jou niet, zelfs mij niet. Ook al zit je nog zo vol van angst, vol van pijn, vol van verdriet. Ook al vind je het zo moeilijk om te geloven, omdat wat je overkomt in het leven zo haaks staat op dat goede verhaal. Ook als je je eenzaam voelt, omdat mensen niet meer bereid zijn naar jouw levensverhaal te luisteren. En je je af en toe wel eens afvraagt, wat doe ik er hier nog toe? Waar leef ik nog voor? Verander er maar in, waar leef ik toe? Waar leef ik naartoe? Dat dat kracht mag geven in het goede verhaal. En mocht je nog wel voldoende steun en hou vast vinden aan het geloof in onze hemelse Vader. Als je er wel moed, kracht en vertrouwen uit kan putten, dan vraagt Hij je expliciet om je plaats in te nemen in zijn verhaal met de mensen. En dat wij dan onze plaats innemen in dat leven waar de mensen hun toekomst zijn kwijtgeraakt. Waar de mensen het vertrouwen in de uitkomst van God zijn kwijtgeraakt. Dat is wat God dan van ons vraagt als hij zegt van, ik heb gelukkig nog houvast, ik put er gelukkig nog moed uit. Deel het zoals gisteren. Deel het met elkaar, omdat het een toekomst heeft en een toekomst krijgt. Opdat dat goede verhaal, dat evangelie van Jezus Christus, God in onze wereld, God ons vooruitgegaan, hoorbaar en zichtbaar blijft onder de mensen. In woorden, in daden. Kies zelf maar wat het beste bij je past. Het volk Israël was opstandig tegen God. En daarom betraden zij pas 40 jaar later het beloofde land. Maar hoe dan ook, de belofte werd waargemaakt. Wat God zegt, dat doet Hij. En die Jozua, die Heere redt, neemt het volk het beloofde land in. In de Jozua van nu, in Jezus Christus, ontvangen wij ook die belofte. Neem dan ook maar plaats in dat goede verhaal van die Yeshua. De Heere redt, de Heere verlost, de Heere brengt heil. En neem die weg dan maar in op weg naar de Vader. De weg die vrijgemaakt is door Jezus Christus van al de rotzooi die wij er onderweg hebben achtergelaten. Wij zijn welkom, wij mogen komen. En beleid dan maar de dingen die je daar hebt neergelegd. Je hoeft het niet eens zelf op te nemen. Dat wordt nog voor je gedaan ook. Hoe mooi kan je het krijgen? Als we er maar vooruit komen. Als we maar zeggen van Heere God, ik heb gefaald. Ik heb er spijt van. Alsjeblieft vergeeft u mij. En dan is de naam Yeshua, Jezus, is al veelzeggend genoeg. En klinken Jezus' woorden ons nog eens na. Of misschien wat tegemoet. Als Hij zegt, wees niet ongerust. Maar vertrouw op God. En op mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zou maken? Je zou bijna hier al uit veronderstellen, er wordt op ons gewacht. We worden verwacht. U en jij zijn uitgenodigd. Lukt het u, lukt het jou, ben je bereid om dan ook jouw levensverhaal in dat levensverhaal van God met de mensen te leggen? In dat levensverhaal van Jezus Christus. Wat Hij hier al geleefd heeft. Ben je bereid om de jouwe in zijn handen te leggen. Zodat jouw verhaal in de zijne een goed verhaal gaat worden. Een heilzaam, een zegenrijk verhaal. Geschiedenis. Opgenomen in dat ene verhaal. Van die God en Gods liefde voor alle mensen. Voor u, voor jou en voor mij. Amen.